Wel, broeders en zusters, het is ongeveer een maand geleden dat wij met Genesis 24 begonnen zijn. En dat is een lang hoofdstuk, maar gelukkig staat er ook een stuk herhaling in. Dus dat is eigenlijk hetzelfde als wat erin al gebeurd was. Het wordt dan nog een keer verhaald. De geschiedenis van de knecht van Abram die op weg gaat naar zijn familie, Abrams familie, in Mesopotamië om daar een vrouw voor Abrams zoon Isaac te halen, als ze tenminste mee wil. Maar dat blijkt achteraf toch mee te vallen. Want heel de reis is een reis waarin de Heer zijn zegen geeft. Want zoals Abram zegt, de engel Gods die mij altijd uit mijn vaders huis en uit mijn maagschap genomen heeft, die zal met u gaan. Nou waren we gebleven zo ongeveer in vers 22, dus daar neem ik de draad weer even op. En aangezien we die geschiedenis straks nog even doorlezen wat herhaald wordt, dan zijn we er helemaal in. Maar deze letterlijke gebeurtenis heeft natuurlijk ook een betekenis, een typologische en profetische betekenis voor het heilsplan van God. We hebben vorige keer hopelijk gezien dat deze knecht van Abram ook een beeld is van de Heer Jezus Christus. In die hoedanigheid als de Christus gedurende de verborgenheid Gods, die loopt vanaf de opstanding van Christus en is vervuld wanneer de zevende bazuin heeft geklonken. En in Openbaring wordt dan gezegd dat de zevende bazuin inhoudt dat alle koninkrijken van deze wereld aan Christus onderworpen zijn. We hebben het gelezen in Openbaring 11 en ook in 10. En met name deze geschiedenis spreekt over de tijd na de opname van de gemeente, waarin er sprake is van een relatie die uiteindelijk eindigt in een verhouding tussen Rebecca en Isaac. Rebecca wordt de vrouw van Isaac. Eigenlijk moet hij, die knecht, daarheen gaan om een bruid voor Isaac te verwerven, om het zo gezegd te hebben. En als je dat weet, dan weet je aan de andere kant dat Isaac ook een type van Christus is. Het zijn dus twee personen in deze geschiedenis die beide een beeld zijn van de Heer. Sommige mensen vinden dat wat moeilijk, maar ach, dat komt wel vaker in de Bijbel voor. Misschien dat ik daar straks nog wat voorbeelden van noem. Maar het betekent dat Isaac in deze geschiedenis een beeld is van de Heer Jezus Christus in zijn openbaring. En dan met name wanneer hij ook Rebecca ontmoet. En daarvan lees je dat zij zijn vrouw wordt. En dan ontstaat er dus een huwelijk. En dat spreekt over de relatie tussen de bruidegom en de bruid. Tussen Christus met zijn gemeente. En een wedergeboren Israël. Daar loopt het uiteindelijk op uit in deze geschiedenis. En dat zit achter deze geschiedenis verscholen. En vorige keer hebben we al gezien dat we ook profetisch gezien terechtkomen in de dagen van de wederkomst van Christus. We hadden gelezen over de avondtijd. We hadden gelezen over de putsters die uitgingen om water te putten. En daar kwam Rebecca dus ook voor het eerst op het toneel. En ja, daar kwamen we, toen we dat gelezen hebben in Jesaja 12 en in Zacharia hebben we het gelezen. En ook in Ezechiël kwamen we terecht op. Profetisch gezien aan het einde van de 70ste jaarweek. Dat is dus al 7 jaar na de opname van de gemeente. En dan gaat de geschiedenis verder. Niet zozeer met het onderwerpen van de wereld aan Christus, maar met uiteindelijk het doel om een bruid voor Isaac op te halen. En dat is wat deze knecht doet. We kennen zijn naam ook niet. Die knecht is verborgen. En daarmee is een beeld van de verborgen Christus, die zich in de dagen van zijn wederkomst steeds meer zal openbaren. Maar dat is pas voltooid als ook het koninkrijk in deze wereld volledig is opgericht. Dan ontstaat er ook een compleet nieuw huwelijk. Dat is het nieuwe verbond wat de Heer in Jeremia 31 aankondigt met het huis van Israël en het huis van Juda, alle stammen van Israël. En die worden uit de vreemde, uit de volkeren verzameld. Zoals nu ook Rebecca buiten het land waar Abraham woont opgehaald wordt. Dat is de grote lijn erachter. En in vers 22 zien we dan dat hij zich verwondert al zwijgende, stilzwijgende. Dat hebben we trouwens ook nog gelezen in Zefania. Dat de Heer zou zwijgen. in zijn liefde. Nou, hier zie je dat deze knecht zwijgt en stilzwijgend opmerkt hoe het allemaal gaat. Want zijn gebed, wat hij heel specifiek heeft gevraagd, wordt ook verhoord. En dan geeft hij een gouden voorhoofdsiersel, welker gewicht was een halve sikkel en 2 armringen aan haar handen, welker gewicht was 10 sikkelen goud. Dus dat was heel waardevol. Het was een voorhoofdsiersel van goud en 2 armringen van goud. En we hebben ook toen opgezocht, maar misschien is het goed dat we dat nog even een keer doen voor herhaling, in Ezechiël 16, dat de Heer dat ook zegt ten aanzien van zijn volk Israël, wat hij in het verleden ook uit Egypte heeft verlost en haar ook heeft getrouwd. Het was de tijd der minnen en hij kwam met haar in een verbond. Dat is dan het verbond wat bij de Sinaï werd bekrachtigd. En toen had de Heer zijn volk ook bekleed. Ezechiël 16. En dan staat er in vers 11. Ook versierde ik u met sieraad en deed armringen aan uw handen en een keten aan uw hals. Desgelijks deed ik een voorhoofdsiersel aan uw aangezicht en oorringen aan uw oren en een kroon der heerlijkheid op uw hoofd. Zo waart gij versierd met goud en zilver en uw kleding was fijn linnen en zijde, gestikt werk. En daarna staat er dat ze een koninkrijk werd. En dit spreekt dus over de relatie die in het verleden tot stand kwam tussen de Heer en zijn volk Israël. Dat bekrachtigd werd toen het verbond der wet op de Sinaï ook gesloten werd. Maar nu zijn we in de dagen van de wederkomst van Christus en nu is het de knecht van Abraham die ook sieraden geeft aan de aanstaande bruid en vrouw van Isaac. En dat spreekt dus over de dagen van de wederkomst van Christus. Dan zal hij ook haar versieren met deze sieraden zoals je staat. Dat is dan even de lijn die je moet vasthouden. Zoals de Heer het in het verleden deed, zo zal hij dat in de toekomst ook doen. Daar lezen we straks nog meer van. En dan komen we terecht in vers 23. Want hij had gezegd, wiens dochter zijt gij? Het is dus eventjes wat er aan vooraf ging, voordat hij die sieraden gaf. Want hij had gezegd, wiens dochter zijt gij? Geef het mij toch te kennen. Is er ook ten huize uw vaders plaats voor ons om te vernachten? Om te overnachten. En ze had tot hem gezegd, ik ben de dochter van Betuel, de zoon van Milka, die zijn Nahor gebaard heeft. En Nahor was de jongere broer van Abram, die in dat gebied was achtergebleven en getrouwd was met Milka. Milka betekent koningin. En die had meerdere zonen en de jongste, de 8e van het rijtje, die vind je allemaal in Genesis 22 genoemd. Bij mij staat ook Genesis 22, vers 23 erbij afgedrukt. En daar staat die naam ook. Die was dan getrouwd met een vrouw. En die kreeg ook kinderen. En die vrouw had dan ook de dochter Rebecca. En ook haar broer komt verderop in de geschiedenis naar voren als Laban. Dus dat is even de lijn. Dat had ze dan verteld. Voorts had ze tot hem gezegd, ook is er stro en veel voeder bij ons, ook plaats om te vernachten. En op grond van dat verhaal geeft hij haar dan die geschenken. Want hij dankte God, staat in vers 26. Toen neigde hij die man, dat is dan die knecht, zijn hoofd en aanbad de Heere. Want het gebed wat hij uitgesproken had, was nog maar net uit zijn mond uitgekomen. En toen kwam zij al aan met de kruik om water te putten. En zoals hij had gevraagd, zo ging het ook. Precies zo. Want ze zou hem vragen, hij zou haar vragen om wat water in te schenken uit de kruik. En dan zou ze zelf aangeven, zal ik ook uw kamelen te drinken geven. Nou, dat heb ik vorige keer ook nog aangegeven. De kamelen waren er 10. Die nam hij mee. En die beelden ook nog iets uit. Natuurlijk zijn het gewoon rijdieren, lastdieren die meegingen in de reis. Maar zij zijn degene die met de knecht van Abraham, die met Christus in zijn wederkomst op weg gaan om voor Isaac een vrouw uiteindelijk op te halen uit de vreemde. Maar wel uit de familie. En Ik heb je toen laten zien dat die 10 kamelen een beeld zijn van de gemeente. Dat noem ik nu niet weer, maar dat zou je dan even weten. En we weten op grond van de schrift, wanneer Christus zich zal openbaren in heerlijkheid, dat wij dan ook met hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. En die kamelen spelen op zich helemaal geen belangrijke rol, maar ze worden wel vermeld. Omdat de gemeente bij Christus hoort. En het is sterker nog, want hier verderop krijg je opeens met mannen die bij hem waren, hadden we ook nog niet van gelezen. Maar dan krijg je ook een dubbel beeld. De kamelen, maar ook die mannen die in de geschiedenis genoemd worden, zijn allebei een beeld van Christus met zijn gemeente. En dat is wat de schrift wel zegt, hè? Als je op Zacharië 14 gedachten neemt, dat de Heer dan wederkomt en zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, dan staat er gewoon geschreven, dan zal de Heer bij God komen en al de heiligen met u. En dat spreekt dus over de wederkomst van de Heer, daar op de Olijfberg. Maar hij is niet alleen, hij is met zijn gemeente, de heiligen. Zoals wij dat nu ook in het Nieuwe Testament omschreven worden, heiligen, gelovigen in Christus Jezus. Maar dan met hem in zijn openbaring, als hij in deze wereld terugkeert. Dat schuilt achter die geschiedenis. En dan gaan we verder lezen, dan staat er: en hij zeide, geloofd zij de Heere, de God van mijn Heer Abraham, die zijn weldadigheid en waarheid niet nagelaten heeft van mijn Heer, aangaande mij, de Heere heeft mij op deze weg geleid ten huize van mijn Heerens broeders. Maar ja, ging wel naar dat gebied, maar ja, daar woonden wel meer mensen, en toch komt hij rechtstreeks in contact met de familie van Abraham. En dan ook nog zelfs met degene die uiteindelijk de vrouwen van Isaac zal worden. Dus dat was echt door de Heer ook geleid, zoals Abraham had beloofd, dat de Heer dat zou kunnen doen. En die jonge dochter liep en gaf ten huize haar moeder te kennen, gelijk deze zaken waren. En Rebecca had een broeder, wiens naam was Laban. Rebecca, heb ik vorige keer gezegd, betekent eigenlijk in positieve zin welvarend, overvloedig. En Laban, dat is haar broer, de naam betekent wit of wit zijn. Laban liep tot die man naar buiten tot de fontein. Want ja, de knecht van Abraham was nog bij de fontein gebleven waar het water geput was. Rebecca was verder teruggegaan naar haar moeders huis, haar vaders huis staat er niet, maar staat het huis van haar moeder. Maar hij leefde nog wel, Betuel. En het betekent dus dat ze daar verslag deed van wat de wonderlijke gebeurtenis die ze daar meegemaakt had. En ze had ook bewijs bij zich van die sieraden. En dat was op zich heel opmerkelijk. En Laban ging dus nu op weg naar die knecht. En hij zegt: en het geschiedde als hij dat voorhoofdsiezel gezien had in de armring en aan de handen zijner zuster. En als hij gehoord had de woorden zijner zuster Rebecca, zeggende: al zo heeft die man tot mij gesproken. Zo kwam hij tot die man en zie, hij stond bij de kemels bij de fontein. Ze was nog op diezelfde plaats aanwezig. En dan staat er heel iets bijzonders. Dan staat er: en hij zeide, kom in, gij gezegende des Heren. Betekent dus dat ook de familie van Abraham in de Heren, de God van Israël, Jehovah, geloofde. Dat blijkt verderop ook. En dan zegt hij ook tegen die knecht, kom in, gij gezegende des Heren. Dat is een hele bijzondere titel. En die term komt nog een keer voor in de Bijbel, iets verderop, in Genesis hoofdstuk 26. Hier is het dus van de knecht van Abraham. En in Genesis 26 wordt het gezegd van Isaac zelf. En dat wordt dan ook notabene nog gezegd door Abimelech met zijn generaal Pichol, die een verbond sluiten met Abraham. En dan staat er in vers 28 van hoofdstuk 26, en ze zeiden, we hebben merkelijk gezien dat de Heere met u is. Daarom hebben wij gezegd, laat toch een eed tussen ons zijn, tussen ons en tussen u, en laat ons een verbond met u maken. Zo gij bij ons kwaad doet, gelijk als wij u niet aangeroerd hebben, en gelijk als wij bij u alleenlijk goed gedaan hebben, en hebben u in vrede laten vertrekken. Gij nu zijt de verzegende des Heeren. Dat wordt notabene door Abimelech moet ik zeggen, gezegd, een heiden, en die zegt dat over Isaac, de gezegende des Heren. En beide personen spelen een rol in dit hoofdstuk van Genesis 24, maar met name die knecht. Eerst wordt de knecht zo genoemd En in twee hoofdstukken verder is het Isaac zelf die zo genoemd wordt. En beide zijn een beeld van de Heer Jezus Christus in verschillende hoedanigheid. Maar dan heb je ook meteen eigenlijk het antwoord. Want tot wie werd ook alweer gezegd, gezegend hij die komt in de naam des Heren? De koning van Israël. Tot wie werd dat gezegd? Dat was tot de Heer Jezus toen hij reed op de ezel naar Jeruzalem. En daarbij sprak de Heer ook nog verdrietige woorden over Jeruzalem. Want de stad zou verwoest worden, omdat ze in die tijd niet opgemerkt hadden wat tot hun vrede diende. Ze kwamen niet tot bekering. En daarom zegt de Heer in Matteüs 23 iets verderop: gij lieden zult mij niet zien totdat gij zult zeggen, gezegend hij die komt in de naam des Heren. En dat spreekt over zijn wederkomst. Dus de gezegende van Gods wegen van de Heren is eigenlijk niemand anders dan de Heer Jezus Christus. En het wordt nu tegen die knecht gezegd en het wordt verderop tegen Isaac gezegd, omdat ze allebei ook een beeld zijn van de Heer. En het was ook de hoge priester die de Heer Jezus verhoorde en die zei: zijt gij de Christus, de zoon van de gezegende? En dan bedoelt hij God. Maar ja, de Vader is gezegend, de Zoon is in hem ook gezegend. En wat dacht je van Psalm 45? Dat is ook wel een mooi om even te lezen. Psalm 45 komen we uit nog vaker terecht straks. Want dat is een profetisch bruiloftslied, staat er bij mij boven. En dat spreekt dan eigenlijk ook over die toekomstige relatie tussen Christus als de bruidegom met een gelovig Israël als de bruid. Daar worden ze beschreven als koning en koningin. Maar daarin staat ook in vers 3, dat gaat over een koning, maar niet zomaar een koning. Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen. Nou, vraag 1, wie steekt er boven alle mensenkinderen uit? Als koning. Ja, dat is de Heer Jezus Christus. De zoon des mensen die ook de zoon van God is. En die ook koning van Israël zal zijn. En dan staat er: genade is uitgestort in uw lippen. Daarom heeft u God gezegend in eeuwigheid. Dus die koning, die gezegende, die een beeld is van Christus, wordt zelfs in eeuwigheid gezegend. Omdat hij de eeuwig levende zoon van God is. Dus die uitdrukking die we hier nu tegenkomen, gij nu zijt de gezegende des Heren, is natuurlijk wel een mooie term voor deze knecht en ook goed bedoeld. En het zal ook oprecht geweest zijn, maar het spreekt meteen over wie hij feitelijk is, namelijk een beeld van de Heer Jezus Christus in de dagen van zijn wederkomst. Toen maakte hij hun een maaltijd, zegt vers 30, en zij aten en dronken. En zij stonden des morgens vroeg op en zwoeren de een de ander. Dat was in Genesis 26. Dus er sluiten ze dan ook een verbond. Nu ga ik weer terug naar Genesis 24. En ook hier wordt gegeten dadelijk. Dus bij het sluiten van een verbond heb je vaak een maaltijd. En hier is een aanstaande verbond. Namelijk dat Rebekka meegaat met de knecht van Abraham op weg naar Isaac. Om zijn vrouw te worden. En ook hier is een maaltijd. En dan staat er in vers 32, toen kwam die man naar het huis toe en men ontgorde de kemels en men gaf de kemels stro en voeder en water om zijn voeten te wassen. Hier doet hij het zelf, voeten wassen. En de voeten der mannen die bij hem waren, daar hadden we tot nog toe helemaal niet van gelezen. Nu zijn er ook bij de knecht van Abraham ook mannen die bij hem waren. En dat herhaalt zich nog 2 keer in deze geschiedenis. Die mannen die worden ook genoemd in vers 54. Toen aten en dronken zij, hij en de mannen die bij hem waren. Hier heb je ook een maaltijd. En zij vernachten en zij stonden des morgens op. En hij zeide: laat mij trekken tot mijn Heer. En voor de derde maal worden die mannen genoemd in vers 59. Toen lieten zij Rebekka, hun zuster, en haar voedster trekken, mits gades Abraham, Abrahams knecht, en zijn mannen. Nou, als je weet dat deze knecht van Abraham beeld is van Christus in zijn wederkomst, als hij al teruggekomen is, dan weten we ook wie bij hem zijn als mannen, als beeld van de gemeente. Omdat de schrift dat nu eenmaal ook rechtstreeks zegt in verschillende schriftplaatsen, Bijvoorbeeld als we weten dat 1 Thessalonicenzen 4 ons spreekt over de opname van de gemeente. Dan staat er dat we opgenomen zullen worden op de wolken, de Heer tegemoet in de lucht. En al zo zullen we altijd met hem wezen. Met de Heer wezen. Dus waar hij is, zijn wij ook. En in Zacharia 14 heb ik zo net al genoemd. Als hij zijn voeten zet op de olijfberg, dan verschijnt de Heer daar met al zijn heiligen. En Openbaring 7 die vermeldt dat ook. Als er dan strijd is tussen het beest met de koningen die bij hem zijn tegenover het lam. En dan staat erbij, en het lam strijdt tegen hen en die met hem zijn. En dan worden ze genoemd, de geroepenen, de uitverkoren en gelovigen. 3 titels voor 1 groep. Want wij zijn gelovigen, wij zijn daarom uitverkorenen. En wij zijn ook geroepenen van Gods wegen dan. En die beschrijving die je dan letterlijk in de toekomst ook nog in de Bijbel vermeld vindt in Colossenzen 3 vers 4. Want wanneer Christus zich zal openbaren in heerlijkheid, dan zult gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Geeft ons dus recht om te spreken over het feit dat als Christus wederkomt hij niet alleen is. En nou, dat zie je hier geïllustreerd in die mannen die bij de knecht zijn. Die spelen verder geen belangrijke rol, maar ze zijn wel bij hem. En ze volgen die knecht en ze zullen ook ongetwijfeld hem dienen. Dus je hebt nu al 2 typen van de gemeente. 10 kamelen en ook de mannen. Sommige mensen vinden dat vreemd dat dat zomaar kan. Maar je hebt ook in deze geschiedenis 2 typen van Christus in verschillende hoedanigheid. Bij de kamelen en de mannen is het hetzelfde beeld, maar op verschillende manieren uitgedrukt. En bij deze 2 personen, en dan de knecht van Abraham, die is een beeld van Christus in zijn verborgen positie, in gedurende verborgenheid, met name in de dagen dat de verborgenheid steeds meer openbaar wordt. En Isaac is een beeld van Christus, die uiteindelijk ook een nieuwe relatie met zijn gelovig volk, waar Rebecca een beeld van is, zal aangaan. Het zijn 2 personen, dezelfde waarheid, maar op verschillende manieren uitgedrukt. En dat zou ons niet verbazen, want dat komt in de schrift vaker voor. Maar over, misschien daarover straks nog wat meer. En dan lezen we verder, vers 33. Daarna werd hem te eten voorgezet, maar hij zeide, ik zal niet eten totdat ik mijn woorden gesproken heb. En hij zeide, spreek. Dus wat hij nu op zijn hart heeft, wil hij vertellen. En dat is een herhaling van wat we al gehad hebben. Dus ik lees het alleen maar. Dan kom je weer even in de geschiedenis zoals het was. Toen zeide hij, ik ben Abrahams knecht en de Heer heeft mijn Heer zeer gezegend, zodat hij groot geworden is en hij heeft hem gegeven schapen en runderen en zilver en goud en knechten en maagden en kemels en ezels. En Sarah, de huisvrouw van mijn Heer, heeft mijn Heer een zoon gebaard nadat zij oud geworden was. Ja, ze was 90 hè, toen hij geboren werd, deze Isaac. En, staat er, en hij, Abraham, heeft hem, Isaac, gegeven alles wat hij heeft. Dus hij wordt gewoon de erfgenaam van heel het bezit van Abraham. En dat hadden we ook al eerder gelezen. Maar misschien is het goed om nog even dit te benadrukken in Matthäus 11. Vorige keer hebben we Johannes 3 vers 35 gelezen. En nu lees ik Matthäus 11, want dat zegt dus iets over Christus. Matthäus 11, vers 27. Het zijn de woorden van de Heer Jezus zelf. En hij zegt het tot de Vader, vers 26. Ja, Vader, want al zo is geweest het welbehagen voor u. Alle dingen zijn mij overgegeven van mijn Vader. En niemand kent de Zoon dan de Vader, nog iemand kent de Vader dan de Zoon. En die hij het, de Zoon, wil openbaren. Dus alle dingen zijn aan de Zoon overgegeven. Dat betekent dus dat als de knecht zegt dat Isaac de erfgenaam van alles wordt, dat dat een beeld is van Christus. Nou, dat leren we ook uit de schriften. Bijvoorbeeld in Hebreeën 1. God spreekt in deze laatste dagen tot ons door de Zoon. Staat erachter, die hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alle dingen. Van alles. Tot een erfgenaam van alle dingen. Dat was Hebreeën 1 vers 1 en 2. En verder zei de Heer zelf ook in zijn opstanding nog, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dat zien we nu niet, maar het is wel zo. Maar als, uiteindelijk Abraham zou overlijden, dan wordt alles van Isaac. De vader, Abraham, geeft alles aan de zoon, Isaac. Dat is Christus dan. En dan staat er in vers 37... En mijn Heer heeft mij doen zweren, zeggende... Gij zult voor mijn zoon geen vrouw nemen van de dochteren der Kanaanieten. Want ja, die geloofden niet in de God van Israël, in de Heere, hun God, in welker land ik woon, zegt hij. Maar gij zult trekken naar mijn vaders huis en naar mijn geslacht... en gij zult voor mijn zoon een vrouw nemen. Toen zeide ik tot mijn Heer, misschien zal mij die vrouw niet volgen. En hij zeide tot mij, de Heere... Voor wiens aangezicht ik gewandeld heb, zal zijn engel met u zenden en hij zal uw weg voorspoedig maken. En gij zult voor mijn zoon een vrouw nemen uit mijn geslacht en uit mijn vaders huis. Zie hoe groot het vertrouwen weer van Abraham is. God zal je daarin leiden, heeft hij bij mij ook altijd gedaan. Dan zult gij van mijn eed rein zijn, wanneer gij tot mijn geslacht zult gegaan zijn en indien zij haar u niet wil geven... Dus de dochter niet willen afstaan. Zo zult gij rein zijn van mijn eed. En ik kwam heden aan de fontein. En ik zeide, o Heere God van mijn heer Abraham. Zo gij nu mijn weg voorspoedig maken zult op welke ik ga. Zie, ik sta bij de waterfontein. Zo geschiede dat de maagd die uitkomen zal om te putten. En tot welke ik zeggen zal, geef mij toch een weinig water te drinken uit uw kruik. En zij tot mij zeggen zal, drink gij ook, en ik zal ook uw kemels putten, dus uw kamelen water geven, dat deze die vrouw zij die de Heere aan de zoon van mijn Heer heeft toegewezen. En eer ik geëindigd had te spreken, dus het gebed was nog maar nauwelijks uitgesproken in zijn hart, zo kwam Rebekka uit en had haar kruik op haar schouder, en zij kwam af tot de fontein en putte, en ik zei tot haar, geef mij toch te drinken. Zo haastte zij en liet haar kruik van zich neder en zeide, drink gij en ik zal ook uw kemels drinken. En ik dronk en zij drenkte ook de kemels. Het was dus een rechtstreekse gebedsverhoring van deze knecht. Daarin heeft God hem dus gezegend en verhoord. En wist dus, die jonge dame die nu de kamelen ook de water geeft, zoals ze mij heeft gedaan, dat zal, als ze mee wil, de vrouw worden van mijn heer Isaac. Toen vraagde ik haar en zeide, wiens dochter zijt gij? En ze zeide, de dochter van Betuel, de zoon van Nahor, welke Milka hem gebaard heeft. En zo legde ik het voorhoofdsiersel op haar aangezicht en de armringen aan haar handen. En ik neigde mijn hoofd. En dan bad de Heere, en ik loofde de Heere, de God van mijn heer Abraham, die mij op de rechte weg geleid had om de dochter van de broeder van mijn heer voor zijn zoon te nemen. Dus het is herhaling van de geschiedenis tot nog toe. En dan komt vers 49. Nu dan, zo gij lieden weldadigheid, of goede tierenheid, en trouw aan mijn heer doen zult. Dus als je een positieve reactie aan Abraham... En ook Isaac, want dat was ook de heer van zijn knecht. Doen zult, geef het mij te kennen. En zo niet, geef het mij ook te kennen. Opdat ik mij ter rechter of ter linkerhand wende. Krijg je weer een mooie symboliek in de Bijbel, hè? Rechts, dat werd gezegend. Dan zouden ze dus gehoor geven aan dat verzoek om die dochter Rebekka mee te geven. En links... Dan zouden ze het niet willen. En rechts en links hebben in de Bijbel ook vaak die betekenis. Denk aan bijvoorbeeld die schapen en de bokken. Die gescheiden worden door de koning herder in Matthäus 25. En dan zijn de schapen, dat zijn de gelovigen. Die komen met de rechterhand. En de bokken, de opstandigen, de goddelozen, komen met de linkerhand. En want rechts is in Gods ogen recht. En links is in Gods ogen link. We hebben het niet over politiek. Maar... Veel verschil zal er niet zijn. Wat dat betreft is een Bijbelse symboliek. Hè? Dus als hij zou horen dat ze daarin toestemmen, dan ging hij rechtsom, is de gedachte. En anders linksom. Nou, dan staat meteen het antwoord van de familie. Toen antwoordden Laban en Betuel. Maar Laban spreekt voorop. Hij is kennelijk al degene die namens zijn vader optreedt. Betuel leeft dus nog wel. En Laban en Betuel zeiden, van de Heere is deze zaak voortgekomen. Wij kunnen kwaad nog goed tot u spreken. Ze kunnen eigenlijk niet een antwoord geven in de zin van of het nog goed of kwaad is. Als dit van de Heer is, is het altijd goed. Want dat stijgt er bovenuit. Van de Heer is deze zaak voortgekomen. Dat geeft dus aan dat zij wel gelovigen zijn. Anders zouden ze dat niet erkennen. Het staat van de Heer is Jehovah. Die gedachte brengt dus met zich mee dat de familie van Nahor en Milka en daarna ook die Betuel en de zoon Laban en Rebekka, dat dat dus ook gelovigen zijn geweest. Die in de God van Israël, de schepper van hemel en aarde, Jehovah, geloof hechten. Anders zouden ze zo niet reageren. En dan staat er in vers 51, zie, Rebekka is voor uw aangezicht. Neem haar en trek heen. Zij zij de vrouw van de zoon uws heren, gelijk de Heere gesproken heeft. Dus ze zijn daar zelf ook door overtuigd. Overigens, dit verhaal moet je niet als norm nemen voor vandaag de dag in het zoeken van een relatie natuurlijk. Dat zal wel een beetje anders gaan vaak. Als je maar wel dat uitgangspunt hebt dat je iemand zoekt die de Heer kent. Dat is wel een Bijbels beginsel. Als je een relatie nog niet hebt en je bent op zoek naar een levenspartner, het zij man, het zij vrouw, afhankelijk van wie je bent, dan zou je dat wel in de Heer doen. Iemand die de Heer kent, bij voorkeur. Een andere keuze brengt altijd de nodige problemen met zich mee. Al zeg ik ook, als je beide gelovigen bent, dat het ook niet altijd zonder problemen hoeft te zijn. Maar de kans dat je dan meer op één lijn zit, ook wat het geloof betreft, ook wat de opvoeding betreft van kinderen, ook als het misgaat, kun je elkander ook in vergevende zin ontmoeten, dat is veel groter. En dat is ook een Bijbels principe. Dat houdt de Bijbel ons ook voor. Maar ook deze dochter, Rebekka, blijkt dus een gelovige te zijn geweest. En dan zeggen ze dus dat Rebekka voor uw aangezicht is. Wil zeggen, ze staat hier, maar je mag haar meenemen. Ze wordt zelf nog niet gevraagd. Dat komt later pas, toevallig. Omdat ze eerst nog een tijdje uitstel vragen. Gelukkig heb je zelf vandaag de dag wel wat meer inbreng. Maar hier is de situatie zo. Ja, in de Bijbelse tijd werd je vaak ook uitgehuwelijkd, hè? Hier staat dus in vers 52. En het geschiedde als Abrahams knecht hun woorden hoorde, zo boog hij zich ter aarde voor de Heere. En dan aanbidt hij opnieuw de Heere. En de knecht langde voort zilveren kleinodiën en gouden kleinodiën, dat zijn sieraden, en klederen. En hij gaf ze Rebekka, dus die werd overladen met geschenken. Hij gaf ook haar broeder, dat is Laban dan, en haar moeder kostelijkheden. Haar vader krijgt kennelijk niks, die wordt niet genoemd. Maar in Laban krijgt hij het natuurlijk wel, want dat was dan weer de erfgenaam. En zij krijgen dus geschenken. En ook dat, ja, dat is toch wel mooi om dat nog even op te zoeken. In Psalm 45 dan, weer. Psalm 45. Een psalm die gaat over een koning die schoner is dan de mensenkinderen. Dat blijkt dus de Heer Jezus Christus te zijn. Mochten we dat nog niet zeker weten, dan lezen we gewoon eventjes vers 7. Daar staat, uw troon, o God, is eeuwiglijk en altoos. De scepter uws koninkrijks is een scepter der rechtmatigheid. Gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom heeft u, o God, uw God gezalfd met vreugdeolie boven uw medegenoten. Dit wordt in Hebreeën 1, vers 8 en 9 aangehaald en toegepast op de Zoon, Jezus Christus. Dan weet je ook meteen wie die medegenoten zijn, die met hem gezalfd zijn, alleen hij is boven hen gezalfd. Christus is de gezalfde, wij zijn ook gezalfd met de Heilige Geest en in Christus. Gezalfd word je tot koning, tot priester. Christus is de koning, hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En wij zijn ook als zodanig in die positie terechtgekomen door het geloof in hem, omdat we leden van zijn lichaam zijn. En dan komt er vervolgens te staan: al uw klederen zijn mirre en aloë en cassie uit de elpenbenen paleizen van waar zij u verblijden. Dochters van koningen zijn onder uw kostelijke staatsdochteren. Dat hadden we nog niet gelezen, maar als later Rebecca weggaat, dan staat in vers 61: en Rebecca maakte zich op met haar jonge dochters. Niet alleen haar voedster Deborah gaat mee, als een soort chaperonne zou je haar zeggen, hè? Dat is later in de geschiedenis ook nog vaak zo geweest. Maar de voedster ging vaak mee, maar ook haar jonge dochters, haar dienstmeisjes die haar dienden, gingen mee. Dat zie je in deze geschiedenis uitgebeeld. Er staat: dochters van koningen zijn onder uw kostelijke staatsdochteren. De koningin staat aan uw rechterhand in het fijnste goud van Ophir. Naast de koning staat de koningin. Naast Christus, de koning van Israël, staat zijn volk als een koninklijk priesterlijk volk. En dat staat hier in het fijnste goud van Ophir. Hoor, o dochter, en zie, en neig uw oor, en vergeet uw volk en uw vaders huis. Kom, Rebecca, ga met de knecht mee naar Isaac. Verlaat je vaders huis daar en je volk daar en ga mee op weg naar Isaac. Zo zal de koning lust hebben aan uw schoonheid, terwijl hij uw heere is, zo buig u voor hem neder. Dat is wat ze later doet, als ze namelijk ziet dat die man die in het veld aan het bidden is, Isaac blijkt te zijn. Dan valt ze van haar kameel af en doet haar sluier voor, omdat ze weet wie het is en op die manier onderdanig aan hem is. Dat staat hier ook: hij is uw heer, zo buig u voor hem neder. En vers 14: des koningsdochter is geheel verheerlijkt inwendig. Dat is ook een beeld van die koningin. Inwendig vernieuwd, dat is dus de wedergeboorte wat erin uitgebeeld wordt. En haar kleding is van gouden borduursel. In gestikte klederen zal ze tot de koning geleid worden. De jonge dochters die achter haar zijn, haar metgezellinnen, zullen tot u gebracht worden. Nou, wat je hier dus vindt is een soort beschrijving wat overeenkomt met het feit dat de knecht van Abraham dit als geschenken aan Rebecca in bijzonder geeft. Maar ook haar familie krijgt dat. En dan zijn we weer terug in Genesis 24... Toen aten en dronken zij, hij en de mannen die bij hem waren, en zij vernachten, dus ze sliepen daar, en zij stonden des morgens op, en hij zeide: laat mij trekken tot mijn heer. Dus de knecht wil eigenlijk direct vertrekken. Toen zeide haar broeder, Laban dus, en haar moeder: laat de jonge dochter enige dagen of 10, dus een dag of 10, bij ons blijven. Daarna zult gij gaan. Dat wil zeggen dat ze toch nog enige tijd haar in haar midden willen hebben. Een soort tijd om afscheid te nemen. Misschien wel een bedenktijd. Zouden ze erop terugkomen? Dat denk ik niet, hè? Want het was van de Heere geschied. Maar Laban en ook de moeder. Ja, kan ik me het wel voorstellen. Zomaar je dochter weg laten gaan met een tamelijk vreemde man. In opdracht van de Heer dan. 10 dagen. Ook dat is natuurlijk weer iets wat met een tijd van beproeving, van gehoorzaamheid te maken heeft. Hebben we bij de 10 kamelen ook al gezien. Het 10 staat daar onder andere voor. Trouw aan het woord van God. Wandelen als gelovigen in overeenstemming met het woord van God. In je handel en wandel. 10 vingers, 10 tenen. 10 dienstknechten die elk een pond kregen. Ook een beeld van de gemeente. Daar hadden we toen laten zien. Maar 10 is dus een over... een periode om te overbruggen. In de dagen van Daniel was dat ook een dag of 10 dat ze dan aten, maar dan niet het voedsel van aan het hof, maar wat dus kosher was volgens de wet, spijswetten. En na die 10 dagen zagen ze er beter uit, verhoudingsgewijs. En dat noemt hij ook: laat ons u 10 dagen beproeven. Kijk of dat goed gaat. Maar als dit nu het gebed van de Heer is om op weg te gaan en het is verhoord, dan wil de knecht dat niet doen. Hij zegt dan in vers 56, maar hij zeide tot hen: houd mij niet op, terwijl de Heere mijn weg voorspoedig gemaakt heeft. Laat mij trekken, dat ik tot mijn Heer ga. Houd mij dus niet op. Geen uitstel dus. Toen zeiden zij: laat ons de jonge dochter roepen en haar mond vragen. Dus nu mag Rebecca het zelf vertellen. En ze riepen Rebecca en zeiden tot haar: zult gij met deze man trekken, heen gaan betekent dat, op weg gaan? En ze zeiden, antwoorden: ik zal trekken, ik zal met hem meegaan. Voor haar dus ook een spannende reis. Want degene met wie zij dan zou gaan trouwen, die had ze nog nooit gezien. Ik geloof dat je vandaag de dag ook zulke programma's hebt op televisie. Of zijn er niet zulke programma's? Ik heb wel eens zoiets gehoord. Nou ja, daar weet ik er ook niet genoeg van, want daar kijk ik nooit naar. Maar ik heb wel eens iets langs horen komen. Dit is een heel andere geschiedenis. En Rebecca heeft natuurlijk wel het een en ander aan sieraden gekregen. Is dus wel aardig onder de indruk gekomen. Bovendien weet ze dat Isaac, de man met wie ze trouwt, de man is die ook alle rijkdom en voorspoed van Abraham zal erven. Ze krijgt dus een hele belangrijke positie daar.
En ze weet dat hij een gelovig is.
Ja, dat weet ze ook. En uiteraard is het natuurlijk ook gewoon een bevestiging van het feit dat een gelovig is aan de toekomst een relatie met de Heer als de bruidegom wil aangaan. Ik zal trekken, dus ze gaan nu op reis. Toen lieten zij Rebecca, hun zuster en haar voedster trekken, mitsgaders Abrahams knecht en zijn mannen. De voedster die wordt in Genesis 35 genoemd, laten we maar even opzoeken. Daar is het dan, een beschrijving van haar overlijden. Genesis 35 vers 8, dat is een hele tijd later. En er staat, en Deborah, de voedster van Rebecca, stierf. En zij werd begraven onderaan Bethel, het huis Gods betekent dat, onder die eik, welke naam hij noemde Alon Bachut. En Alon is het woord voor eik en Bachut heeft te maken met rouwen, verdriet. Daar werd ze begraven, onder de eik. Eik staat natuurlijk ook voor wedergeboorte, hè? De besneden vrucht, hebben we het al eens over gehad in verband met de besnijdenis. Nu weten we haar naam, ze heet Deborah. Deborah betekent bij, in de zin van een insect, een bij die honing verzamelt. Houdt verband met het woord dabar, het woord is dat. Omdat honing ook een beeld is van het woord van God. Wel, deze vrouw gaat nu met Rebecca mee. En zij reden dan naar het gebied waar Isaac woonde. Dat is een lange reis hoor. Dus niet 1, 2 dagen, daar ben je wel een paar dagen onderweg. Dus meer dan 500 kilometer. Dan zeggen ze in vers 60. En zij zegenden Rebecca, zeiden tot haar: o zuster, wordt gij tot duizenden miljoenen en uw zaad bezitten de poort zijner haters. Duizenden miljoenen, miljoenen dat wordt alleen hier zo vertaald. Meestal wordt dat woord wat er staat, rewawa, wordt vertaald met tienduizenden. Of 10.000. Dus eigenlijk staat er duizenden van 10.000. Maar het is natuurlijk een heel groot aantal. De wens is dat het een groot nageslacht zal worden. En dan vraag je je af, vind je die termen dan nog ergens anders? En hier moet het gaan om het nageslacht van Isaac en Rebecca, dus uiteindelijk van het volk Israël. Ja, dan kom je dat nog tegen in een mooie schriftplaats. Dat vinden we in Numerie. Nummer hoofdstuk 10. Daar is het de geschiedenis van het volk Israël nog in de woestijntijd. En dan ging de wolkkolom en de vuurkolom met hen mee. De wolkkolom overdag en de vuurkolom 's nachts. En dan staat er in vers 33. Zo togen zij 3 dagreizen van de berg des Heren. En de ark des verbonds des Heren reisde voor hun aangezicht 3 dagreizen om voor hen een rustplaats uit te speuren. En de wolk des Heren was desdaags over hen als ze uit het leger verreisden. En het geschiedde nu in het optrekken van de ark dat Mozes zeide: sta op, Heren, en laat uw vijanden verstrooid worden en uw haters van uw aangezicht vlieden. En als zij rusten, dus als de wolkkolom rusten, dat is dan een plaats waar het volk dan een legerplaats had in die reis onderweg naar het beloofde land. Dan staat er: kom weder, Heren, tot de tienduizenden der duizenden Israëls. Daar heb je beide begrippen bij elkaar. En nu wordt eraan gekoppeld: kom weder, Heren. En kijk, de wolkkolom is in zichzelf ook een beeld van de Heer. Want de wolkkolom leidde het volk overdag, zoals de Heilige Geest ons leidt. Zoveel als door de Geest Gods geleid worden, die zijn zonen Gods. Romeinen 8. En 's nachts was het vuurkolom die het volk op de reis verlichtte. En dat doet de Geest ook. De Geest verlicht ons. Wij zijn in onze harten gereinigd. God heeft zijn licht in onze harten doen uitstorten. Tot verlichting der kennis van de heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. 2 Korinthe 4. En betekent dat de Geest ons verlicht. Geeft ons verlichte ogen. En dus zowel de vuur als de wolkkolom zijn beide een beeld van de werking van de Heilige Geest. En de Heilige Geest op het hoogste niveau is Christus zelf. Het is de Geest die voor ons bidt. Maar het is ook Christus die voor ons bidt. Of hoge priester die voor ons bidt. Hè? En dat beeld heeft dus te maken met de verheerlijkte Christus. En als hij nederdaalde, dus een rustplaats vond, dan zegt Mozes daarover: kom weder, Heere, tot de tienduizenden der duizenden van Israël. En die zegen wordt nu aan Rebecca uitgesproken als een belofte. Het nageslacht van Isaac en Rebecca zal groot zijn als duizenden van tienduizenden. Wanneer blijkt dat officieel zo te zijn? Nou, als de Heer wederkomt. Dan is zijn volk dus wel een overblijfsel, maar zal toch een groot volk zijn, zoals het ook al beloofd was aan Abraham, gelijk als aan de sterren des hemels, zoals het zand dat de oever der zee is en als het stof der aarde. En nu vind je dus de omschrijving van tienduizenden der duizenden van Israël. En wat er dan vooraf gaat is, als hij opstaat, denk aan termen in de schrift, sta op, Heere, kom je vaak tegen, en dan wordt de Heer actief, want nu is hij zittende aan de rechterhand Gods, en is hij in het verborgen actief ten aanzien van de gemeente, maar als hij zal opstaan, dan wordt hij actief. Denk bijvoorbeeld aan Daniël 12, te dien dagen zal Michael opstaan, die voor de zonen van uw volk Israël staat. En hij zal hen bewaren als het zo'n tijd van benauwdheid is. Dus door de grote verdrukking heen worden ze bewaard en dan komt de Heer weder. En dan staat hij op en dan verdrijft hij ook zijn vijanden. Maar als hij rustplaats heeft, als hij dus werkelijk daar komt waar ook Rebecca en Isaac samen zijn, dat beeld is daar uiteindelijk de vervulling van de toekomst van het volk Israël. Het nieuwe verbond wordt van kracht. En die zegen die wordt nu aan haar meegegeven. En uw zaad bezitten de poort zijn er haters. Een poort, dat staat in de Bijbel voor de plaats waar je dus ergens door kunt ingaan en uitgaan. Is dus een machtspositie als je de sleutels van de poort hebt. En daar in de poort werden ook vaak rechtszaken geregeld. Denk aan de geschiedenis van Rut met Boas, de losser. Wie de losser zou zijn, nou, er was een andere losser voor hem. Maar het werd toch geregeld. En dat werd bij de oudste gedaan in de poort. En als er rechtspraak was, was het vaak ook in de poort. Overigens, in de geschiedenis van Rut en Boas zie je dus ook twee typen van Christus naast elkaar. De losser die eerder dan Boas losser was, die heet Gij Zulkeen, in het Hebreeuws Peloni Almoni. Hij zegt, ik kan niet los. Ja, hij wil het wel, maar ik kan het niet, want dan zal ik mijn erfdeel tekort doen. En het erfdeel van de verborgen naam, die is ook niet bekend, van Christus daar, is de gemeente. Wij zijn zijn erfdeel, volgens Efeze 1. Ja, ja, als hij trouwt met Rut, maar hij heeft een relatie met de gemeente. Hè? Vandaar dat Boas dat doet in tweede instantie. En daarin is Boas een type van Christus in zijn wederkomst, die uiteindelijk ook met Rut trouwt. En ook van Rut lees je zulke zegeningen. En dat ze tot een groot volk zal worden. En daar heb je ook twee personen in één geschiedenis, die allebei een beeld zijn van Christus. Ze zijn allebei losser. Dus verlosser. Maar de een in de hoedanigheid ten aanzien van de gemeente, en de andere in de hoedanigheid ten aanzien van Israël. Dus het komt wel vaker voor. En hier lees je dus dat ze ook de poort van haar haters, de vijanden van het volk Israël, zou bezitten. Dat houdt dus in dat ze uiteindelijk ook de macht zal hebben over alle volkeren. En dat is een belofte die God al deed aan Abraham en aan Isaac en aan Jacob. En nogmaals uitgesproken werd toen het volk in Deuteronomium 28 de zegen en de vloek voorgehouden kreeg. Toen zei de Heer, jullie krijgen de zegen als je mij gehoorzaam bent en in mijn wegen wilt wandelen, mij lief zult hebben, mij dienen. Dus als je mij trouw bent, dan zal ik jullie hoog zetten boven alle heidenen, tot een hoofd der heidenen maken. Wel ja, dan bezit je dus ook de poort van je vijanden. En dat betekent dus dat uiteindelijk het volk Israël ook haar vijanden zal overwinnen. Dat is niet wat vandaag de dag gebeurt, maar dat gebeurt in eigen kracht als Israël tegen de Palestijnen strijdt. Maar dat is wat Israël zal doen in de wederkomst. Dan zal hij de vijanden die er dan zijn, zal hij door de kracht Gods zal hij aan Israël die kracht geven om hen te onderwerpen. En dat blijkt hier dus uiteindelijk het geval te zijn. De poort van uw haters, die haters zijn eigenlijk alle heidenen, met name de volkeren er rondom. Lees Psalm 83 maar eens na. Gaat ook niet over nu. Heb ik wel gelezen in commentaren over de gebeurtenissen nu in Israël en de Palestijnse gebieden van Gaza. Maar ja, dat gaat niet daarover nu in Psalm 83. Dan trek je het helemaal uit zijn verband. En dat gebeurt vandaag de dag veel met schriftplaatsen. Ook trouwens door Netanyahu hoor. Die notabene zegt van ja, wij zullen in vervulling brengen wat in Jesaja 60 vers 18 staat. En daar staat dat ze de vijanden zullen onderwerpen en dat de poorten van Jeruzalem zullen heil heten. Maar dan hebben ze vergeten, heeft hij vergeten de rest te lezen. Want Jesaja 60 vers 1 begint al met, zie uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Dat is de wederkomst van Christus voor zijn volk daar. En daar verderop staat pas dat vers. Het wordt dus ook door hem eigenlijk geciteerd omdat het hem wel goed uitkomt. En dan ook nog zo hoogmoedig te zeggen, zo van wij zullen dat wel even vervullen. Het is een tekst die de Heer zal in vervulling brengen. Maar hoe dan ook, hier blijkt dus dat uiteindelijk ook het nageslacht van Isaac en Rebecca, het zaad van haar, de poort van haar haters zal bezitten. Bijvoorbeeld in Jesaja hoofdstuk 14. Laat daar eens iets van lezen. Dat wil zeggen dat ze macht heeft over de vijandige volkeren. Jesaja 14 vers 1 en 2. En daar staat, want de Heere zal zich over Jacob ontfermen en hij zal Israël nog verkiezen. Dan stop ik eventjes om te vragen, wanneer ontfermt de Heer zich over iemand of over zijn volk? Wat is daarvoor nodig?
Geloof.
Ja, zoals een vader zich ontfermt over de kinderen, zo ontfermt de Heer zich over degenen die hem vrezen, die geloven dus. Dus als we hier te maken hebben met het feit dat de Heer zich over zijn volk ontfermt, dan is het een gelovig volk geworden. Oké, als we dat weten, staat er, hij zal hen in hun land zetten en de vreemdeling zal zich tot hen vervoegen. En ze zullen het huis van Jacob aanhangen. Dat gaat over de gelovigen uit de volkeren die in de toekomst ook tot bekering zullen komen. En Israël zullen dienen. En de volken zullen hen aannemen en in hun plaats brengen. En het huis Israël zal hen erfelijk bezitten. De volkeren zullen dus erfelijk bezit zijn van Israël. In het land des Heren, tot knechten en tot maagden. Dus ze dienen Israël. En ze zullen gevankelijk houden degene die hen gevangen hielden. En ze zullen heersen over hun drijvers. Dus zullen ze de poort hunner vijanden bezitten. Want ze heersen over degene die hen feitelijk onderdrukten. Die hen opdreven. Dat is toekomst. Dat is nog steeds niet vandaag de dag het geval. Nou, nog één schriftplaats voor de pauze dan. Dat is in Amos 9 vers 11. Te dien dagen zal ik de vervallen hut van David wederop richten. Ik zal haar reten vertuinen en wat aan haar is afgebroken wederop richten en zal ze bouwen als in de dagen van ouds. Opdat zij erfelijk bezitten, het overblijfsel van Edom en al de heidenen die naar mijn naam genoemd worden, spreekt de Heere die dit doet. Dit vers wordt in Handelingen 15 vers 16 aangehaald. En dan zegt de Heer bij monden van Jacobus. Hij zegt, de Heer heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Dat is de roeping van de gemeente. En dan staat erachter, en hiermee stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk geschreven is, Ik zal de vervallen hut van David weder oprichten. Wordt uit dit vers aangehaald. Dus wat vindt eerst plaats? Een volk uit de heidenen. De roeping van de gemeente. Als dat klaar is, komt het herstel van de vervallen hut van David. Het koningschap van Christus over Israël. En dus het herstel van het koninkrijk van Israël. En Daniel lees je ook dat het volk van de heiligen der hoge plaatsen, daar een aanduiding van Israël, ook die koninklijke positie zal ontvangen met degene die dan als de zoon des mens op de wolken des hemels terugkeert. En betekent dus dat die woorden nog steeds in de toekomst in vervulling moeten gaan. En als er dus hier sprake is van Rebekka, uw zaad zal de poort der heidenen bezitten, erfelijk bezitten. En hier staat dat het Edom en het overblijfsel van Edom al de heidenen erfelijk zal bezitten. Betekent dus dat dat nog steeds toekomst is, pas nadat die vervallen hut van David is opgericht. Pas na de wederkomst van Christus. En in die tijd zijn we nu ook profetisch gezien in die geschiedenis. Dus dat is nog steeds toekomst. Een belofte die zo aan Rebekka wordt meegegeven als een zegening, maar die wel door de Heer ook zal verhoord worden aan een gelovig Israël in de toekomst. Dan gaan we nu even pauzeren. Wel ja, de ontknoping nadert tussen in deze geschiedenis. En dan staat er in vers 61, en Rebekka maakte zich op, maakte zich klaar, betekent dat, met haar jonge dochters, dus de meisjes die haar dienden, jonge meisjes die haar dienden, en zij reden op de kemels en volgden de man, en de knecht nam Rebekka en toog heen. Zij volgden de man, in letterlijke zin volgden ze dus de knecht van Abraham. Maar in de toekomst volgen zij Christus met de gemeente die haar op weg leiden naar Isaac, naar Christus als de bruidegom, is de gedachte. En zij reden dus op de kamelen. En dan komen we terecht bij het laatste stuk waar opeens Isaac in het verhaal voorkomt. En Isaac nu kwam van waar men komt tot de put Lachai Roi. En hij woonde in het zuiderland. En Isaac was uitgegaan om te bidden in het veld tegen het naken van de avond. En hij hief zijn ogen op en zag toe. En zie, de kemels kwamen. Isaac was bij de put Lachai Roi. Een put, dat is een bron. En uiteraard spreekt dat dus ook over het nieuwe verbond vanwege het levende water. En Lachai Roi, dat heeft ook een betekenis. Lachai betekent op het leven of tot het leven. En Roi betekent van hem die mij niet naar mij omziet. Die naam ontleent zich aan de geschiedenis van de slavin van Abraham en Sarah. Die heette Hagar. Die werd op een gegeven moment weggestuurd omdat ze haar meesteres bespotte. En toen kwam ze in de woestijn terecht. En daar had ze geen water. En ze dacht dat ze zou omkomen. Maar toen heeft de Heer haar oog geopend voor een put die daar was, waar water in zat. En toen noemde zij die plaats waar die put is, waar Isaac nu is, Lachai Roi, de put Lachai Roi. De God die naar mij omziet, die mij leven geeft. En die gedachte komt nu ook weer terug, want nu is Isaac daar. En in Genesis 25 vanzelf staat dat dan nog een keer in het zuiderland. Geografisch gezien is dat in de Negev. Dat is een soort steppengebied, men noemt het ook wel eens een woestijn, maar het is nog zuidelijker dan in het gebied van Juda. Ten zuiden van Beersheba, in het noorden heb je Dan en het zuiden heb je Beersheba, maar nog zuidelijker daarvan, daar woonde dan nu ook Isaac in het zuiderland. Als je een atlas hebt of een kaartje, dan kun je dat makkelijk terugvinden. De put van de levende, wie is dat? Het levende water van de levende?
Christus.
Ja. Denk aan de uitspraak van, wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, hij is opgestaan. En de levende spreekt in hoogste instantie over God zelf, want hij is de levende en waarachtige God. Maar daarna natuurlijk ook van Christus die de eeuwig levende Zoon Gods is. En dat Isaac zich daar dan bevindt is ook vrij logisch. Het
is de plaats waar ook het levende water is in die put. Genesis 26 vers 19. Vonden de knechten van Isaac een put met levend water, staat er dan opeens bij. Dat spreekt dus van het levende water waar wij ook als gelovigen een deel aan gekregen hebben. Die stromen van levend water die uit de buik van de Heer zouden vloeien. Dat sprak hij van de Heilige Geest. En ook dat is een uitbeelding van de aanvang van het nieuwe verbond. Want wij ontvangen op grond van de middelaar van het nieuwe verbond Christus ook door geloof in hem de geest. Maar in de toekomst zal het nieuwe verbond ook met Israël gesloten worden. Volgens Jeremia 31. Vandaar die put met levend water. Dus de put van de levende die naar mij omziet. Het is God die feitelijk naar de gelovigen omziet. En in de toekomst is hij het ook degene die omziet naar zijn volk. En daar is Isaac. Daar wordt dus feitelijk ook dat die relatie wordt bekrachtigd. Want aan het eind staat dat Isaac Rebecca ter vrouw nam. Wat doet hij daar? Nou, hij was uitgegaan in het veld om te bidden. Het is een bijzonder woord voor bidden. Het is niet het meest gebruikelijke woord voor bidden. Dit woord komt hier als zodanig in de tekst ook, in de Bijbelse tekst, maar één keer voor. Maar als synoniemwoord kom je het wel tegen. En dan betekent het spreken met God. Overdenken wat God gezegd heeft. Het betekent overpeinzen, overleggen in je hart. Dus wat Isaac daar doet is in de stilte, in het veld, dus buiten, gemeenschap met de Heere zoeken. Tot hem spreken en wellicht ook naar hem luisteren. In de stilte, wat sommige evangelische christenen vandaag de dag stille tijd noemen, zeg maar. Daar was Isaac in de rust en hij had gemeenschap gezocht met God zelf. En hij was uitgegaan om te bidden in het veld tegen het naken van de avond. De dag was bijna voorbij. Als je dat profetisch moet zien, de avond zegt dus in dat de dag bijna voorbij is. Welke dag is in de toekomst bijna voorbij, als toch een nieuw verbond bekrachtigd wordt in de relatie tussen Isaac en Rebecca, tussen Christus en Israël? Dat is ook die dag, die heet de dag zijn zittige toorns. Het heet ook de dag der wraken, alleen die speelt in deze geschiedenis helemaal geen rol. Maar het is wel die tijd die dan beëindigd wordt. En het is ook een deel van de dag des Heren. De dag is nagenoeg voorbij, omdat het avond wordt. En dan komt daar Isaac tot de ontdekking dat de kamelen eraan komen. En Rebecca hief ook haar ogen op en zij zag Isaac en zij viel van de kameel af. Wel een bijzondere uitspraak. Maar ik denk dat dat komt omdat je vers 65 en vers 66, eigenlijk vers 65, ook zo kunt vertalen. Dan is het namelijk het resultaat van wat ze daarvoor heeft gezegd. Want dat kwamen we ook al eerder tegen toen zij namelijk die geschenken kreeg. Dan stond erbij in vers 23, want hij had gezegd, wiens dochter zijt gij, enzovoort, enzovoort. En toen had ze dat te kennen gegeven en daar op grond daarvan geeft hij haar die geschenken. En zoiets heb je hier ook. Rebecca hief haar ogen op en ze zag Isaac en ze viel van de kemel af. En ze zeide, nee, want zij zeide, wat had ze daarvoor nog gezegd? Want ze zeide tot de knecht, wie is die man die ons in het veld tegemoet wandelt? En de knecht zeide, dat is mijn heer. Toen nam zij de sluier en bedekte zich en ze viel van de kemel af. Snap je de gedachte? En dat is niet dat ze op de grond valt of zo, betekent dat ze afstijgt om zich te onderwerpen, om zich onderdanig op te stellen aan degene die haar heer, haar man wordt. Dat is de gedachte. Dat lijkt me ook logischer. Anders kom je op zulke uitspraken dat ze, toen ze hem zag, opeens smoor verliefd werd of zo. Op het eerste gezicht. Ja, dat is menselijke interpretatie. Het gaat erom wat feitelijk het uitbeeld. En nu ze weet dat dat Isaac is, de man met wie zij gaat trouwen, dus ook haar heer en haar man, dat ze daarom als degene die de aanstaande vrouw wordt, maar nu nog in de bruidssituatie zich bevindt, de sluier ook voordoet. Gebruikelijk in die tijd. Dus ze bedekt zich met de sluier en dan vertelde in vers 66 de knecht aan Isaac wat allemaal gebeurd was. Dus heel het verhaal wat we nu gehad hebben, dat doet hij hem verslag van. En dat moet voor Isaac dus ook een enorme bemoediging geweest zijn. Want dat was allemaal naar de wil van God. Ook deze Rebecca kende hij niet. Hij wist alleen dat het familie was. En hij had gehoord dat ze ook een gelovige was. Dat was al heel mooi. Maar toch, het was een relatie die nu ontstond terwijl ze elkaar eigenlijk niet kenden. En de knecht had dus alles verteld. En Isaac bracht haar in de tent van zijn moeder Sarah. En hij nam Rebecca en zij werd hem ter vrouw. En hij had haar lief. Alzo werd Isaac getroost na zijn moeders dood. Het betekent dus dat Isaac verdrietig was om het overlijden van zijn moeder. Dat was 3 jaar geleden al gebeurd. Dat kun je ook uitrekenen. We weten dat zijn moeder 90 jaar was toen Isaac geboren was. Nou, dan gaan we even terug. Het is hier vlakbij te vinden in Genesis 23. Genesis 23 vers 1, daar staat... En het leven van Sarah was 127 jaar... Dit waren de jaren des levens van Sarah. En Sarah stierf te Kiriat Arba, dat is Hebron, in het land Canaan. En Abram kwam om Sarah te beklagen en haar te bewenen. Dus toen ze stierf was ze 127 jaar. Ze was 90 toen Isaac geboren werd. Hoe oud was Isaac toen zijn moeder stierf? 37, ja? Oké. Dan gaan we nu naar Genesis 25. Daar staat in de 20e vers... En Isaac was 40 jaar oud als hij Rebecca, de dochter van Betuel, de Syriër, uit Paddan Aram, de zuster van Laban, de Syriër, zich ter vrouw nam. Nou, dat is het eind van deze geschiedenis. Dan is hij 40. Dus zijn moeder was 3 jaar daarvoor overleden. En dat is op zich wel opmerkelijk, want 3 zit ertussen. En 3 brengt ons bij altijd een positieve gedachtegang, in het bijzonder bij de opstanding van Christus. Dat is toch een groot nieuw begin. Het heilsfeit van heel de heilsgeschiedenis is de opstanding van Christus, dus de echte omwenteling, de vernieuwing. En nu is er ook een nieuwe situatie ontstaan, want hij had verdriet om het verlies van zijn moeder, maar nu krijgt hij een vrouw en daardoor vergeet hij dat verdriet. Na de 3. Een nieuw begin. Ja, natuurlijk. Hij was ook het enige kind van zijn moeder. Ik denk dat zijn moeder ook veel van hem hield, ja. Nou, dat kun je dus ook nog uitrekenen. En hij nam Rebecca en zij werd hem ter vrouw. En hij had haar lief. Zo heeft de Heer Israël altijd lief gehad, zegt hij, met een eeuwige liefde. En wordt nu bekrachtigd in deze relatie die tussen hen ontstaat. En dat beeld dus uit dat in de toekomst er een nieuw verbond, een huwelijksrelatie ontstaat tussen Christus en die mannen en die kamelen, die horen er ook bij, die waren er ook bij, dat is een gemeente, en Rebecca, die wordt tot duizenden miljoenen, staat er, tot duizenden van tienduizenden van Israël, nummerie. Dus het is een beeld van het gelovig volk Israël in de toekomst, wat als bruid naar de bruidegom geleid wordt en zij wordt zijn vrouw. En dat vind je in Openbaring 19 zo mooi beschreven. Openbaring 19 vers 6. In vers 4 wordt al over de 24 ouderlingen gesproken. Neem aan dat jullie wel weten dat de 24 ouderlingen in Openbaring een beeld zijn van de gekroonde gemeente. In Openbaring 4 kom je ze rondom de troon tegen op 24 tronen. En we weten ook dat we met Christus zullen regeren. En de 4 dieren zijn de 4 hoedanigheden van de Heer Jezus Christus. 4 levende wezens die vielen neder aan baden God op die op de troon zit, zeggende amen, halleluja. En een stem kwam uit de troon zeggende looft onze God, gij al zijn dienstknecht en gij die hem vreest, beide klein en groot. En ik hoorde als een stem ene grote schare en als een stem van vele wateren en als een stem van sterke donderslagen, zeggende halleluja, want de Heere, de Almachtige God, heeft als koning geheerst. Staat bij jullie daar ook Openbaring 11 vers 17 bij? Ja, dat is namelijk, daar staat hetzelfde. En dat wordt gezegd bij de 7e bazuin. Zullen we hem even opzoeken? Want dan zie je meteen dat het uitkomt wat betreft de verborgenheid Gods die vervuld is. Openbaring 11. Openbaring 10 zei dat de verborgenheid Gods vervuld is als de zevende bazuin geklonken heeft. Dat was hoofdstuk 10 vers 7. En in hoofdstuk 11 vers 15 wordt dat beschreven. En de zevende engel heeft gebazuind en er geschieden grote stemmen in de hemel zeggende: de koninkrijken der wereld zijn geworden van onze Here en van zijn Christus. En hij zal als koning heersen in alle eeuwigheid. En de 24 ouderlingen die voor God zitten op hun tronen vielen neder op hun aangezicht en aanbaden God. Dus de gemeente aanbidt God, maar daarmee ook het Lam, Christus. Zeggende: wij danken u, Heere God Almachtig, die is en die was en die komen zal, dat gij uw grote kracht hebt aangenomen en als koning hebt geheerst. Nou, zo stond het ook nagenoeg in Openbaring 19 vers 6. Want de Heere, de Almachtige God, heeft als koning geheerst. Dus bij de zevende bazuin heeft hij macht over alle koninkrijken in de wereld. Dat is bij de aanvang van de bekende duizend jaren, het Rijk van de Vrede, vorst. Dan is er dus sprake van alom vrede in de wereld. Alle vijandschap van de volkeren zijn ook teniet gedaan. De Heer heeft de macht over hemel en aarde dan ook daadwerkelijk. En dan staat in het volgende vers van Openbaring 19. Laat ons blijde zijn en vreugde bedrijven, vers 7 is dat, en hem heerlijkheid geven, want de bruiloft des lams is gekomen en zijn vrouw heeft zichzelf bereid. Anders gezegd, Rebecca is gekomen bij Isaac en zij werd hem ter vrouw. Dat is wat het eigenlijk uitbeeldt. Het nieuwe verbond wat bekrachtigd wordt in de bruiloft des lams, aanduiding voor die hele periode van de duizend jaren ook eigenlijk, maar er staat zijn vrouw heeft zich bereid. En haar is gegeven dat zij bekleed worden met rein en blinkend fijn lijnwaad, want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. Het is dus een gelovig volk. En dat wordt eigenlijk uitgebeeld in het feit dat die geschiedenis zo mooi eindigt. Isaac neemt Rebecca ter vrouw en zei, hij had haar lief. Zoals Christus zijn gemeente nu lief heeft, maar dan ook zijn volk zal lief hebben. Want dat heeft hij al beloofd. Lees maar mee in Jeremia 31. Het is daar de Heer die dat zegt tot het volk Israël. In het 31ste vers wordt gesproken over een nieuw verbond wat de Heer zal sluiten met het huis van Israël en het huis van Juda. Het noordelijke en het zuidelijke rijk, wat destijds in twee koninkrijken was verdeeld, zal straks weer één volk zijn, onder leiding van één koning, leert Ezechiël 37. En dan staat er in vers 33, maar dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis Israëls, en nu is de aanduiding voor alle stammen, maken zal, spreekt de Heer, ik zal mijn wet in hun binnenste geven, ik zal die in hun hart schrijven, ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen mij tot een volk zijn. En ze zullen niet meer een iegelijk zijn naaste en een iegelijk zijn broeders leren, zeggende, ken de Heere, want ze zullen mij allen kennen. Van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de Heere, want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken. En dat begint op zijn vroegst na 70 weken. En dan wordt de ongerechtigheid verzoend. Maar als het nieuwe verbond helemaal van kracht wordt voor hen, dan is dat ook daadwerkelijk bij de aanvang van de duizend jaren volledig tot zijn recht gekomen. En dan lees ik nu nog even Jeremia 31 vers 3. Daar staat, de Heer is mij verschenen van verre tijden, van verre eigenlijk, vanuit de hemel gekomen namelijk. Het hoeft niet specifiek op tijden te slaan. Ja, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde, en daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. Dus de Heer heeft zijn volk wel degelijk lief, maar die liefde zou wel wederzijds zijn. Want liefde, als die niet beantwoord wordt, dan ontstaat er ook geen relatie. Maar van Gods wegen uit heeft hij zijn volk lief gehad, omdat hij beloften heeft gedaan aan de vaderen van Israël, Abraham, Isaac en Jacob. En die beloften zullen in de toekomst ook aan een gelovig Israël in vervulling gaan. En dat betekent dus dat die geschiedenis eindigt met een relatie tussen Isaac en Rebecca, als een beeld van Christus met de gemeente, als de bruidegom, met een bruid, dat is Rebecca, en dat is in de toekomst het gelovig Israël. En dat leidt tot een Ja, een koninkrijk waarin de Heer regeert en waar het volk ook met hem zal regeren. De bruiloft des lams wordt het genoemd. En het lam is toch ook de aanduiding van Christus, dat kennen we wel. En dan heb ik tot slot nog even een aantal opmerkingen over het feit dat ik soms wel eens de vraag krijg dat sommige mensen het verwarrend vinden dat in één geschiedenis twee personen een beeld van de Heer Jezus zijn. Ze kunnen vaak nog wel begrijpen dat in één geschiedenis de Heer Jezus uitgebeeld wordt in één persoon, of in een voorwerp, of in een dier, zoals een lam. Maar als in een geschiedenis ook nog twee personen voorkomen die een beeld zijn van de Heer, maar dan in een verschillende hoedanigheid, dat vinden ze vaak verwarrend en moeilijk. En toch is dat wel wat in deze geschiedenis naar voren komt. De knecht van Abraham, die, wiens naam verborgen is, is een beeld van de verborgen Heer, die dan in de toekomst, nadat hij is wedergekeerd, dus na de opname van de gemeente, na zijn wederkomst op de Olijfberg, ook dat werk weer zal doen op aarde. En uiteindelijk leidt dat tot het verwerven van een bruid voor Isaac. En dat is Isaac een beeld van Christus in zijn openbaring. Dat is voor ons, denk ik, als je de geschiedenis van het plan van God een beetje kent, wel te vatten. Maar toch is dat ook niet zo verwonderlijk, want het komt wel vaker voor. Ik heb zo straks al het voorbeeld genoemd van Boas en die andere losser, die eerder dan hij losser was. Ze heten allebei losser, als beeld van de verlosser. Alleen Boas was de tweede instantie pas de losser. De eerste losser als beeld van Christus in relatie tot de gemeente. Anders zou hij zijn erfdeel tekort doen, zegt hij, als hij met Rut zou trouwen. En Boas als de tweede losser, die wel degelijk ook dan trouwt met Rut. Die daarin, die geschiedenis, een beeld is van het volk Israël. Dan heb je ook twee personen in één geschiedenis, die een beeld zijn van dezelfde Heer, maar in verschillende hoedanigheid. En dat komt vaker voor. Dan denk aan de grote verzoendag. Dan heb je dat de hoge priester twee geitenbokken moet nemen. De een is voor de Heer en de andere is voor Azazel. Zoals het dan heet, dat betekent de weggaande bok. De eerste bok wordt geslacht, het bloed wordt in het heiligdom gebracht door de hoge priester en hij doet verzoening. En de tweede bok, die krijgt de handen van de hoge priester op zijn hoofd, worden alle ongerechtigheden van het volk erop gelegd. En die tweede bok, die wordt uitgelaten in de woestijn. En die draagt dus de zonde van het volk weg. Dat zijn twee bokken, de een sterft, de ander leeft. In twee bokken die allebei een beeld zijn van de Heer in verschillende hoedanigheid. De eerste is een beeld van de Heer die sterft. Die was ook inderdaad het bokje, zeggen we dan. En die andere is degene die de zonde wegdraagt. Is precies wat de Heer in deze tijd voor ons doet, maar wat hij ook voor Israël zal doen. Hij zal de zonde van het volk wegdragen. Doet hij nu voor ons als hoge priester. Nou, men denkt altijd, ja, maar die tweede geitenbok die sterft ook in de woestijn. Ja, uiteindelijk zal hij ook een keer doodgegaan zijn. Maar dat wordt niet vermeld. Het gaat erom dat hij juist die zonden van het volk wegdraagt. En in de vrijheid terechtkomt. Dat is een beeld van de opgestane Heer die de zonden heeft gedragen en ons in de vrijheid stelt. En dat doet hij in het Israël ook. Heb je ook twee die toch een beeld zijn van één dezelfde Heer in verschillende hoedanigheid. Dan heb je nog een voorbeeld. In Leviticus 14 heb je de reiniging van de Melaatse. De Melaats is een uitbeelding van het feit dat hij een zondaar is en zondige daden doet in de Bijbel. Denk maar aan de zus van Mozes, die sprak hem tegen en werd Melaats. En we hebben Gehazi, die hebzuchtig was, die werd Melaats. En we hebben ook een koning die opeens wilde offeren. Dat was priesterlijk werk, maar hij deed het toch. Hij werd aan zijn voorhoofd Melaats. Dat zijn zondige daden. En als een Melaats was, maar was daarna van gereinigd, moest hij bij de priester komen. En dan moest hij een offerande brengen. En dat waren twee reine vogels. Dat zijn dan duiven, of tortelduiven geweest. Dat blijkt verderop uit het hoofdstuk in Leviticus 14. En dan zie je dat die ene duif wordt geslacht. Die wordt gedood. Het bloed wordt opgevangen in een aardenvat met levend water. Daar komt het bloed van die vogel in. En die tweede vogel, die wordt gedoopt in dat bloed en in dat levende water. Toch prachtige symboliek. Levend water, nieuw leven, bloed van Christus. En die wordt daarin gedoopt. En in die aardevat zit ook nog zederhout en hyssop en scharlaken. Zoek het maar op in de schrift. Hyssop, reinig mij met hyssop. En al waren uw zonden rood als scharlaken zullen worden, wit als de sneeuw en cederhout, ja, dat wordt gebruikt voor de tempel. Huis Gods. En dat zijn typen. Die ene vogel is gestorven, de andere vogel wordt door die, dat aardevaat met levend water en bloed en die drie onderdelen die er ook in zitten, gedoopt. En dan wordt hij vrijgelaten. De ene is een beeld van het lijden en sterven van de Heer, de andere is een beeld van de opgestaande Heer die vrijheid geeft. En dan ben je niet meer melaats. Dan ben je gereinigd in Christus. En ja, dit zijn er nog maar twee, maar ik ken zelf wel geschiedenissen waar drie of vier van elkaar komen als zelfde beeld van de Heer. Een hele bekende van jullie is wel de strijd van Israël in de woestijn. Daar werden ze aangevallen door de Amalekieten. En dan zegt Mozes tegen Jozua, strijd met Israël in de woestijn tegen Amalek. En Jozua is gewoon de naam Jezus. Die strijd. Maar ondertussen zit Mozes op de berg met zijn handen omhoog te bidden tot God en met zijn staf in de hand. En die strijd duurt nogal lang. En als die handen zakken, ja, dan heeft de Amalekieten hebben de overhand. Maar dan komen Aaron en Hur en die ondersteunen zijn armen. Uiteindelijk verslaat Israël de Amalekieten. En dan heb je Mozes, Aaron en Hur. Drie personen bij elkaar op de berg. Verhoogde positie. Mozes als koning van Israël. Wordt eenmaal zo genoemd in Deuteronomium. Maar hij is in ieder geval de leidsman. En Aaron was de hoge priester. En dan heb je Hur nog. Ja, Hur is Goer. Was eigenlijk het omgekeerde van Ruach. Is geest. En die drie op de berg zijn een beeld van de Heer Jezus Christus als koning, hoge priester en als de geest die voor ons bidt. En op aarde strijdt Jozua als beeld van de Heer Jezus. Dan heb je zelfs vier personen in één geschiedenis die een beeld zijn van de Heer Jezus in een bepaalde hoedanigheid. Dus verrast je dat? Nou nee, dat is nou het woord van God. Dat is de rijkdom van het woord van God. En als je eenmaal gewoon de letterlijke dingen uit het woord van God leert kennen, dan kom je tot de ontdekking dat Gods woord ook heel veel in typologie zulke beelden aan ons meegeeft. En dit zijn er maar een paar, maar er komen er vaker voor. Dus verbaas je daar dan niet over. Accepteer het als Gods waarheid en als een rijke verdieping van Gods woord. Dan lees je zo'n geschiedenis die letterlijk heeft plaatsgehad toch ook in een heel ander licht. En dan zie je dat Gods plan, wat in die oude geschiedenis van Genesis 24, de eerste tijd van de Bijbel, eigenlijk al lang verwoord wordt en nog uitziet naar iets wat nog steeds moet gebeuren. Zo zit dat in Gods woord. En als je dat eenmaal ontdekt, dan ontdek je hoe rijk Gods woord is en krijg je ontzag voor de Heer. En dan wil je hem danken. En dat gaan we nu doen. Dank Heer voor uw rijke woord, wat zo veelzijdig en zo diepgaand is, dat wij lang niet alle dingen kunnen bevatten met ons menselijk, maar ook geestelijk verstand. Maar we weten ook, Heer, dat u ons in de waarheid leidt, in al de waarheid zelfs, en dat u ons ook steeds meer doet groeien in het geloof en in de inzichten van uw woord. En dat u ons daarin ook die wijsheid geeft die we nodig hebben om ook uw plan te kunnen verstaan, ook in letterlijke zin, wat u nog doet en wat zult doen. Het tegenwoordige, maar ook het toekomende werk van onze Heer. Maar dat we dat zelfs ook in die oude geschiedenissen van Genesis zelfs al uitgebeeld vinden. Heer, dat maakt ons klein en maakt u groot. Want hoe machtig rijk is uw woord. En dan kunnen we alleen maar aanbidden wat ook de knecht van Abraham deed. En uw naam loven en prijzen. Omdat u zo diepgaand uw waarheden ook in uw woord hebt weergegeven. Leer ons die dingen meer verstaan, opdat we niet alleen tot kennis van Christus komen, maar dat het ook in onze levens tot uitdrukking komt in een wandel die u behaagt, die tot eer van u is. Heer, want daartoe zijn we gesteld, om te wandelen waardig de roeping waarmee u ons geroepen hebt. En dat is een wandel gericht op de hemel, want we zouden zoeken de dingen die boven zijn, daar waar u gezeten bent aan de rechterhand Gods. En dingen in deze wereld, die zijn vergankelijk en chaotisch en rommelig. Maar wij hebben rust gevonden in u. En we mogen wandelen in het licht. Achter onze Heer en Heiland aan. Die onze hoge priester is. En ook ons hoofd. Die ons heiligt en ook steeds nader tot zich wil trekken. In ons denken, maar ook in ons doen en laten. Dank voor deze avond. Dank Heer voor de rijkdom van uw woord. En wilt u ons daarmee verder in begeleiden. Tot eer van uw naam alleen. Amen.